3. En weer ben ik als enige op de bank midden in jouw veld achtergebleven. Wind. Aanzienlijk sterker dan de eerste keer dat ik hier alleen achterbleef. Doet de 99 appels bijna rinkelen. Op een bepaald moment ben ik aan het vertellen geraakt. Eerst spreek ik binnensmonds en dan pas spreek ik me uit, helder en duidelijk, voor zover iemand als ik daartoe in staat is. Na verloop van tijd lijk ik meer op een omroeper, bij vlagen vergelijkbaar met een nieuwslezer. Of eigenlijk doe ik meer alsof, waardoor ik me meer en meer verspreek, woorden verdraai, stotter en steeds weer blijf steken. En zo zeg, speel en stotter ik groener kadertroepen. Groen, snap ik, het bos, de bossen, maar kaders? Betekenen die niet iets hogers? Officieren, bevelhebbers? Voor zover ik weet, waren zij die zichzelf met de naam Groen Kader opdirkten, niets dan radeloze en ellendige groepjes knapen, in het begin nauwelijks vrouwen, die naar het bos waren gevlucht, omdat ze niet naar het front wilden. De wereldoorlog van de Zwaben, der Schwabi, zoals bij ons thuis de Duitsers heten, was niet die van hen. En trouwens, nog nooit was een oorlog van hen, van ons, geweest. Maar desondanks hoopjes, hier en daar een paar, die zich diep in het groene naaldbos hadden verenigd en wachten hoe het verder ging. Daarvoor waren ze ieder afzonderlijk naar het bos gekomen, blindelings. Alles behalve de oorlog in. Ze verstopten zich in hun eentje in het struikgewas, niet meteen in paniek, maar waren daar de eerste tijd uiteraard volkomen hopeloos. Zo hopeloos waren ze sinds 1933 niet meer geweest. Aan het begin van de oorlog hadden ze nog op bijval van hun grote Russische broer, ook hun taalbroer, gehoopt. Maar die heeft toen onverwacht een verbond met de Zwaben gesloten. Geen andere uitweg voor de verschoppelingen dan naar het bos te gaan. Naar de extreemste van alle vluchtwegen? Ja, een poosje. En ik zou graag willen weten hoe deze eenzame stakkers de kracht gevonden hebben om elkaar al fluitend tussen de naalden van sparren, groven en gewone dennen te vinden. Vast staat dat bijna al die kerels stevige bonkie hadden. Volgens onze geschiedschrijving, hoewel de geschiedschrijvers een enkeling daar gelaten bij het groene kader dienden, hadden de mensen in het bos in vredestijd, toen hun taal nog geduld werd, allemaal in het kerkkoor gezongen. Vreemd genoeg werd de solozanger van het koor later, te midden van de kadertroep, daadwerkelijk zelf commandant. En verder staat vast dat er misschien wel voor het eerst uitzichtsloosheid heerste, maar geen hulpeloosheid. Want de vluchtelingen in de inheemse bossen kenden er elke mogelijke schuilplaats en wisten er ook voor zichzelf te zorgen. Veel van hen hadden voor de oorlog als houthakker gewerkt en de meeste van hen hadden ook gejaagd. Niet in dienst van de graaf of wat voor landeigenaar ook, wat denken jullie wel, nee, als stroper. Ze konden allemaal met een jachtgeweer overweg. En diegenen onder hen die gedwongen werden naar het front te gaan en na een verlof, of hoe het ook heet, de bossen in, de bergen introkken, waren evenzeer behendig met handgranaten, mitrailleurs en machinegeweren. Een nutteloos zooitje bleven ze desondanks. Nutteloos in hun voormalige eigen land, dat voor hen hun eigen land bleef, meer dan ooit. Zichzelf een naam geven, dat was in ieder geval iets. Maar deze groene kaders, wat konden zij doen? Hoe moesten ze vechten? Hoe konden ze weerstand bieden? Zij, de ondanks hun trotse naam geïsoleerde, teruggetrokken stakkers, tegen de overmacht die hen al bij de eerste stap voorbij de bosrand insloot. Hoe konden ze weerstand bieden of simpelweg proberen te overleven? Het veranderde pas toen van de andere kant van de grens het in het bezette Joegoslavië alomtegenwoordige verzet, dat het door de bossen dwalende groene kader lang alleen maar van horen zeggen kende, hen vanuit het noorden aanviel, over de Karawanken, en zij onverwacht deel van het Europese verzet uitmaakten. Weg met die opschepperige naam. Ze waren geen groen kader meer, zij die verder dan hun naam niet wisten wat te zeggen of doen, maar deel van de resistance tegen de wereld veroverende monsters en slechterikken. Een strijdkracht. Een leger van de Peloponnesos noordwaarts tot aan Svinska Planina, van de Koralpen westwaarts tot aan La Rochelle. Het leger van de partizanen. En partizanen, zo heten ze nu, samen met alle anderen. En in tegenstelling tot vroeger waren ze er trots op dat ze door die superiore strijdkrachten bandieten werden genoemd. Hadden zij en hun voorvaderen hier op het land nooit oorlog gevoerd? Nu was hij er. Hun oorlog. Ja, hun oorlog. gevoerd door de inlandse voormalige kerkkoorzangers, de tenoren, baritons, bassen, die als partizanen het enige georganiseerde militaire standvastige verzet binnen de grenzen van het duizendjarige Rijk boden. Als het leger van de partizanen en op het laatst ook als de overwinnaar. Het is alleen de vraag wat de oorlog hun gebracht heeft. En wat de overwinning hun en jou en mij bracht. Het is de vraag wat dat voor een vrede was na de oorlog. En de overwinning, en was het er wel een? Het is de vraag waar de soldaten zijn, waar zijn ze gebleven? Het is de vraag, wij vragen, jullie vragen, zij vragen, vraag wie of wat? Vraag het de hemel, vraag het de Singer naaimachine, vraag het de verroeste slee, vraag het aan iedereen, maar niet aan mij. Nu wou ik eindelijk klare taal spreken, terwijl ik er altijd van beschuldigd word die te mijden, lukt het me weer niet. Wanneer ik over mijn schouder kijk, zie ik net achter me de twee broers van mijn moeder die het overleefd hebben staan. Ze zijn al een tijdje geleden aangetreden. Maar ik was alweer zo in mezelf verzonken dat ik hun aankomst niet heb opgemerkt. Ze zijn allebei duidelijk op verlof. Voor Gregor, de eenoogige en oudere, is het niet de eerste dag thuis. Hij draagt burgerkleding, zijn zondagse boerenpak. En wat zie ik daar? Wiegt hij nou een kinderwagen heen en weer? Terwijl hij in zijn andere hand een snoeischaar of wat het ook is vasthoudt. Valentin daarentegen lijkt juist na een lange reis per schip en trein net uit de postauto gestapt. Hij heeft zijn bergjagersuniform nog aan en draagt een soort zeemansplunjezak. Pas nu hoor ik hier en daar over het wijde Jaunveld het feestdag luiden van de kerkklokken. Misschien is het vandaag een feestdag. Pinksteren, hemelvaart? Het groener worden van de velden past eerder bij Pinksteren. Voor de twee broers besta ik niet, tenminste niet als een volwassene. Ze praten schijnbaar zonder getuigen en toch lijkt het me dat ik ervan getuige moet zijn. Van tijd tot tijd heb ik zelfs mijn schriftje gepakt en opgeschreven wat er gezegd werd. Zoals het volgende. Gregor aan Valentin.
Geen afgevroren teen, hè, Valentin?
Valentin aan Gregor. Ik wrijf ze regelmatig met sneeuw in, dan blijven ze goed doorbloed.
Gregor, mijn oren gonzen nog van de radio terwijl ik al een week met verlof ben. Valentin?
Samen met jou op verlof, Gregor. Wie had dat gedacht? De legerleiding heeft het beste met ons voor.
Ze hadden het nog beter met ons voor kunnen hebben wanneer ze Benjamin met zijn nog geen 20 jaar en zijn van zijn geboorte af lamme wijsvinger de dienstplicht bespaard hadden.
Valentin spreekt na een stilte met de stem van zijn gesneuvelde broer. Schieten is voor anderen. Wanneer ik druk zet, dan hoogstens bij het schijten. Of bij Tatjana.
Gregor, ook met een vreemde stem. Maar jammer genoeg laat ze het niet toe. Allebei dan de doden naspelend. Als ik een pistool had, dan schoot ik niet naar links of rechts. Ook niet 's ochtends of 's nachts. Al liet ik het dan wel knallen. Maar heel anders dan je denkt.
En weet je nog hoe hij destijds na zijn laatste schooldag als smidsgezel begonnen is?
Hij had nog maar net zijn schooltas afgedaan toen hij een moment later al zijn leerlingtenue, het blauwe met de te korte broek en de te korte mouwen, aangetrokken kreeg.
Het was een hele koude ochtend en niet alleen voor die zomer toen hij naar de smederij vertrok.
En weet jij nog wat hij zei? En weer spreken ze samen de doden na. Heren, ik heb genoeg gekauwklumpt voor de rest van mijn leven.
En weet je nog wat onze lieve zuster toen over hem geschreven heeft? Toen hij na een jaar taiga- en tundra-oorlog voor het eerst
en voor het laatst
oorlogsverlof had. Hoe onze zus meende dat na zo'n lange tijd zijn walging of zijn kieskeurigheid wel opgeblazen, wel uit hem weggeschroeid moest zijn.
En hoe ze hem ter verwelkoming een kopje koffie voorschotelde met een enkel miniem velletje melk erop.
En hoe hij daar op die plek dat kopje ver van zich afschoof en zei:
weer spelen ze gezamenlijk hun dode broer na. Ik ben niet van gisteren. En weer zwegen de broers en er gebeurde niets, behalve dat de kinderwagen gewiegd werd. En dan Gregor. Verbazingwekkend dat van oudsher bij ons in de familie altijd dezelfde verhalen worden verteld. En ze zijn allemaal maar kort. En bij geen één ervan snap je eigenlijk waarom ze nog de ronde doen. Wat de waarde is ze te blijven vertellen. Wat ze bindt, behalve misschien dat ze eeuwig weerzienwekkend zijn.
Het verhaal van vader als kind. Hoe hij naar de pastoor werd gestuurd met de jaarlijkse betaling in natura. Een flinke zak met appels in de kruiwagen.
In de cariola, in koor. En hoe pa dan tegen de pastoor zegt: meneer de geestelijke raadsman, hierbij breng ik u de appels van onze scheidhuisboom. En het verhaal van de zwakzinnige dienstmeid die ergens van iemand zwanger raakte en wier kind na de geboorte afgepakt werd. Het groeide op in een boerenfamilie en een van de dochters nam de rol van de moeder op zich. En op een dag, het kind kon al spreken, is het tijdens het spelen tussen de spijlen van het hek vast komen te zitten. En het kwam niet meer los en de stier naderde het kind. En de zwakzinnige had zijn geschreeuw van ver gehoord en ze rende er naartoe en ze trok het kind uit het hek. En daarna vroeg het kind thuis zijn surrogaatmoeder, de boerendochter dus.
En weer spreken de twee broers in koor. Moeder, waarom heeft die onnozele eigenlijk zulke zachte handen? Hierop zwegen de broers weer en toen vroeg een van hen, ik weet niet meer welke van de twee, aan de ander, denk je dat we ooit nog in het koor zullen zingen?
De andere, nee, in ieder geval niet in een kerkkoor. Ze proberen nu een soort koorzang, een duet, te zingen. Zingen de laatste zin van wat ze nu net vertelden. Het klinkt vals en nog eens en nog eens. Zulke valse noten dat je je oren moet bedekken. Daarop de ene, me dunkt dat ik enkel nog alleen kan zingen. Als ik überhaupt nog kan zingen.
Ik ook. Daarna gebeurde er weer niets. Behalve het wiegen van de kinderwagen, begeleid door het knippen van de snoeischaar. Valentin, waarom heb je de snoeischaar bij je? Is het dan altijd om de bomen te snoeien?
Nee, maar nu ik op verlof ben, wil ik de hele tijd iets terugsnoeien. Uitdunnen, vergezichten maken. Of het piemeltje van die bengel wegsnijden. Hem horen brullen, ik, zijn peetvader, tegen heug en meug. Ontijdig, ik had altijd een hekel aan die tussenperiodes in het jaar. De kersen allang geoogst of door de spreeuwen gesnijd. Alle kersenbomen in het hele land leeg, niets dan het bungelen van de bladeren en de lege steeltjes met de verdroogde pitten en nog geen ander fruit rijp behalve de bleke vroege appels die niet eens een naam hebben en waarbij vergeleken een hostie een lekkernij is. En nu ook nog die broekpoeper daar. Ga in de schaduw liggen van de zieke kersenboom, jij misgeboorte.
En dat zeg jij, sinds jaar en dag de meest gevoelige van ons allemaal. De tederheid in hoogst eigen persoon, de hartelijke, de ons altijd weer vergevende, de rechtvaardige.
Ik wil niet langer de rechtvaardige zijn, niet nu tenminste. En ik heb besloten onrechtvaardig te worden tegenover de vijand. Om barmhartig te worden, zelf vijand te zijn.
Jij een besluit nemen, het moet niet gekker worden. Jij en een vijand, lariekoek. Jij en het achterlijke woord vijand. De vreemdste taal onder vreemde talen uit jouw mond, in jouw rijk. Ja, lieve broer, in ons rijk.
Spuug op mijn rijk.
En het komt me voor dat hij daadwerkelijk spuugde, in verschillende windrichtingen.
Ik ben een bandiet geworden en verder niets meer. Het stuit me tegen de borst dat ik zelfs in die romige zuigeling daar een vijand zie. Maar zo is het, zover is het gekomen. Daar ligt hij met zijn stralende blik, grijpt naar me met zijn te kleine grijphandjes, niet gemaakt voor nobele arbeid. Bellen blaast naar me met zijn bleke lippen, waarvan zeker weten in alle eeuwigheid nooit ook maar één geluid in onze heilige moedertaal zal opklinken. Niet eens een kik. Hij zwaait naar me aan één stuk door, hij met zijn slakke oortjes, doorzichtig en vettig als boterpapier. De vijand luistert mee. Ja, hij daar is voor mij de vijand. De koekoek die ons inheemse tot op de laatste piep en donsveren uit het nest zal smijten. Futiel schepsel. Vormbeginsel van de grote vijand van de oersoepator. Familievijand. Volksvijand. De wieg uit met jou. Het hondenok in met dat bastardkind.
Terwijl hij sprak, wiegde hij de kinderwagen met mij erin, verre van zacht. Op het laatst zelfs met een schop. En na alweer een korte adempauze hield Valentin hem tegen. Is het niet jammer, Gregor, dat jij voor ons allemaal zo jouw en mijn laatste verlofdag vergalt?
Ja, de frontlines wachten al. In al onze windstreken die onze thuissteden zijn. Nasha, Hisha, Nasha, Domavina. Het oostfront, het westfront, jouw noordfront in Noorwegen. Mijn zuidfront op de Balkan. Laat ze maar wachten.
Wat wil je daarmee zeggen?
Dat ik van front wissel en vandaag nog overstap.
Ga je de bossen in? Jij?
Ja, ik of wie of wat.
Ben jij tot doden bereid, jij?
Ja. Ik of wie?
Ga je op mensen schieten? Jij, die bij het slachten van ons varken naar de zolder aftaaide. Die wegrende als vader de keel van een haas doorsneed. Die zich vandaag nog steeds achter zijn moeder verstopt wanneer de kip zonder kop kriskras over het erf schiet. Die elke bevroren bij beademt om weer tot leven te wekken. Die elke muis van de kat wil stelen. Die elke door de spade in tweeën gehakte regenworm weer aan elkaar wil plakken met eigen spuug. Jij een handgranaat op scherp zetten en door het open raam van de kaartspelende politieagenten gooien?
Ja, ik. Ik.
Wie wil je dan raken, halfblind als je bent? Al voor je je oog verloor, schoot je op de kermis naast de kunstrozen en knuffelberen. Ik was het die regelmatig raak schoot. En wanneer vader en ik je wilden meenemen op jacht, moest je altijd dringend iets doen in de fruitgaard. Een schijnbaar te zware tak ondersteunen, een sappeer verdelen.
Die tijd is voorbij. Hebben we niet aan één stuk doorgezegd en onszelf van kleins af aan voorgehouden dat onze familie, ons volk, geen beslissingen kan nemen? Dat we daarom pechvogels zijn? Dat we, alles opgeteld, niets goeds tot stand hebben gebracht, omdat we nooit en nooit en nog eens nooit ergens voor of tegen hebben gestemd?
Wat voor beslissing dan, broer? Tegen de buitenlandse overheersing? Tegen de tirannen van de Isar, van de Meen, van de Rijn en van de Elbe?
Bijvoorbeeld.
Geen kans. Nema chance. Het geweld van de overheid laat geen ruimte om te spelen. En de huidige Duitse, onduitse, clandestine activiteiten al helemaal niet. In een handomdraai verdreven. En veel van onze mensen waren eenvoudige arbeidskrachten en handwerklieden. Allemaal met onze mooie inheemse namen. Wat voor beslissing, broer? Voor onze moeder, vader, kinder, huis, haard en staltaal? Voor onze Slavische of Illyrische of Oostgotische of welke oerklank ook, waarin aanwijsbaar, zoals je beweert, de ziel van ons volk huist, die zogenaamd de taal van de liefde en het land zelf is. Voor de taal bijvoorbeeld, die me hooguit af en toe een beetje stalwarmte geeft.
Ja, voor die, mijn, onze taal.
Ook onze taal, lieve broer, Draghi Brat, maakt geen kans. Wat mij betreft, ik heb de beslissing allang genomen. En mijn beslissing is het Westen. De westelijke wereld. Weg van de engte van de bergen en de starre bergtaal. De vrijheid tegemoet wereldburger worden. Mij persoonlijk heeft de oorlog tot nu toe bijna alleen maar goeds gebracht. Niet waar? Ik reken Duitsland al tot het Westen. De wijde wereld. Zeggen we hier dan niet erop uit, naar Duitsland. Daarbuiten, in Duitsland, toch? In tegenstelling tot de Balkanrichtingen. Afdalen naar Maribor, afdalen naar Ljubljana. En rechtstreeks naar Belgrado, naar beneden, naar beneden. En als we over onze eigen thuisorde spreken. IJsenkapel in, Zellwinkel in, Galicië in, Heiligenbloed in, Lavantal in, Mühltal in, Berentaal in. Niet waar? Duitsland, in ieder geval van hieruit gezien, buiten. Het Westen en dan Engeland. En dan pas Amerika. Wat ik dankzij de oorlog behalve schaken bovenal heb geleerd. Engels. Dat is me een taal, lieve broer. Wil je weten hoe ik het zo ver heb geschopt? Militair geheim. Love me tender. Oh my darling Clementine. Long distance information, give me Memphis, Tennessee. In the midnight hour, I'm gonna shake my tambourine. Come closer, do you feel it? Knock, knock, knocking on heaven's door. Long as I can see the light, we shall gather at the... Hij onderbreekt zichzelf. Besef je, lieve broer, dat verzet uit moet draaien op oorlog? Wil je dan oorlog? En daarop Gregor... Deze wel, ja. Ik was altijd al bereid mijn vijanden lief te hebben. Maar de huidige, nee. Geen mensenslag op de hele wereld was vrediger. Niemand was meer klaar voor vrede dan wij hier. Wij, ja, wij hebben de vrede op aarde belichaamd, geleefd, gespeeld, nagespeeld, gedanst, voorgedanst. En nu moeten, ja, moeten wij hier de oorlog belichamen. Wij, wij.
Hieraan kan worden toegevoegd dat tijdens deze scène mijn moeder ergens vandaan tevoorschijn moet zijn gekomen, niet opgemerkt door mij op de bank, noch door haar twee broers, de ene die van thuis afscheid neemt en de andere die net is aangekomen. Nu roept ze de naam van de laatste. En wij, de anderen, draaien onze hoofden over onze schouders naar haar toe. Ze draagt het dienstmeisjesschort van haar zus en dat haar helemaal niet zo goed staat. En terwijl ze riep, heeft ze haar imkerkap of wat het ook is afgedaan, anders was ze nauwelijks te herkennen geweest. Valentin zet zijn plunjezak op de grond en zij loopt met grote stappen op hem af en legt haar voorhoofd tegen het zijne. Het familiewindorgel, zie boven, in koor, dit koor zingt tenminste nog, waarbij ook Gregor inzet, maar hij houdt meteen weer op. De zus stopt de pas aangekomene iets toe, waar hij in bijt of aan likt. Een bijenraad? Ja, en ze zegt daarbij, een goed honingjaar. Vooral voor de honing van de pluimes, waarvan de witte bloesem vol nectar zit. Elk raam vol honing.
Daar beneden op de balkan verwelkomen ze iemand niet met honing, maar met brood en zout.
En dan weer een zwijgen. Tot Valentin naar of in de kinderwagen wijst.
En waar is de man die hierbij hoort?
Thuis in het Duitse Rijk.
Gevlucht of gedwongen?
Denk wat je wil.
Wat mij betreft, ik heb tot nu toe altijd de benen genomen voordat zoiets me werd gevraagd.
Zwijg, het was liefde. Het is liefde.
Als vader dat hoort, liefde. Hoe lang waren jullie samen?
1 nacht.
Maar 1?
Ja. En die telt meer dan 10.000 anderen.
Gregor bemoeit zich ermee.
Wonderlijk soort wiskunde. Hoe tel je die dan? Waar werd die opgeschreven? Waar staat die geboekt?
In het boek des levens.
Weet je het zeker?
Ja, daar staat het. Voor altijd.
Valentin heeft zich als laatste in het gesprek gemengd en spreekt dan over de kinderwagen gebogen alleen verder. Het resultaat doet het daadwerkelijk haast vermoeden. Kijk onze bastaard daar gelukzalig liggen. Zijn gezicht bijna als dat van een kleine rat. Kijk hem lachen met heel zijn gezicht om niks en nog eens niks. Zonnig en doddig. Waarschijnlijk heeft hij zich al in je baarmoeder...
Onder mijn hart.
Onder je hart. Al die 9 maanden verheugd om naar buiten de zon in te komen. Hij heeft er helemaal niet op kunnen wachten. En is al vanaf de 3e, 4e maand ongeduldig en de hele dag door in jouw buik op en neer gesprongen.
Zo is het.
Weet je zeker dat hij niet debiel is?
Ja. Nee.
Ik zie een boze maan opkomen. Een bij zal hem in zijn onderlip steken. En een jaar lang zal hij een olifantenmens zijn. Wegens ingegroeide teennagels moet hij tot aan de hoogste klas op blote voeten lopen. Op zijn 7e zal hij met zijn hemelwaartse blik in een gierput vallen om er op een haar na in te verdrinken. En op zijn 10e zal om die reden een duif op zijn beide ogen poepen en dan zal hij van Mariageboorte tot allerzielen blind blijven. Daarna zal hij vast alleen nog maar naar de grond kijken en alles zal vanaf dan de goede kant op gaan. Zo zal hij geld vinden, eerst munten, dan biljetten en tenslotte goud. Als eerste lid van onze lode familie zal hij zilver en goud onder zijn voeten hebben. Hij zal ons eerste getallenmens zijn. Ik zeg jullie, hij daar zal tot iets bijzonders uitgroeien. Een boekhouder. Of een penningmeester.
En opeens wendt hij zich tot mijn moeder.
En hoe gaat het met ons verder, lief?
Helemaal niet. Lief. Zoals vanaf het begin af aan.
Ach, gossie. Jij, die Duitser, lief hebben? Onbegrijpelijk.
Ja, niet te bevatten.
Onverwacht verandert Valentin dan van toon. Wist jij dat Gregor niet meer terug naar het front wil? Dat hij de bossen in wil gaan, net als Ursula?
Ik weet het.
Hoe wist je dat? Ik heb er tot vandaag niets over losgelaten.
Ik wist het. Ga niet het bos in. Je moet je niet bij hen aansluiten.
Waarom vermijd je dat woord zus, dat simpele woord partizanen? Ben je er bang voor?
Ik heb angst voor het woord, nog voor de partizanen zelf. Ik ben toch niet een van diegenen die zich hier vanuit Duitsland hebben gevestigd op de boerderijen van onze mensen die naar het Rijk zijn geëmigreerd. Ik ben toch niet een van die nieuwkomers uit Iserloon of uit Boekstehoede of waar ook die zich hier heeft genesteld, die zich er als er 's nachts buiten voor het bezette huis een pompoen van de stapel rolt, onder de bezette bedden verstopt en schreeuwt: "Help de partizanen!" En hoe zij al schreeuwen wanneer er sneeuw van het dak glijdt, waardoor het bezette erf bedolven wordt, of wanneer na de regen een afgaande mijn de bezette stal doet instorten. Bandieten, Tito-moordenaars! Maar ik ben wel bang.
Gregor, die nog steeds de kinderwagen met mij erin wiegt.
Om hem daar, mijn lief petekind? Hem kan niet overkomen. Dat ziet zelfs een halfblinde als ik.
Ik weet het, hem kan voorlopig niks gebeuren. Ik vrees voor de anderen. Onze ouders, onze bezittingen, ons huis en erf, ons land. Vreemd. Ook om jou maak ik me geen zorgen, Gregor.
Ja, waar ik nu naartoe ga, heten de velden voorbij de angst.
Dat onze zus de bossen in is getrokken, het maakt de Zwaben geen zier uit. Een vrouw hier uit de buurt, hoe zou die kunnen vechten? En daarbij is ze ook nog een dienstmeid op klompen, ze schokt. En daar bovenop bijziend en heeft x benen waarop ze zelfs al in de keuken voortdurend struikelt. Hoe zal het haar in dat bos vergaan? Maar jij, een beëdigd soldaat van het grote Duitse Rijk, overlopend naar de partizanen, daar zullen wij achterblijvers voor moeten boeten. Ze kunnen ook niet anders, dat is... Ik weet niet waar ik dat gelezen heb, in de Hermagoras-kalender of waar ook, de natuurkundige wet van de geschiedenis. Ze zullen onze ouders laten emigreren. Klinkt bijna mooi, dat woord. Ik emigreer, wij emigreren. Wij die emigreren met het emigrantenschip op weg naar Newfoundland. Nieuw-Zeeland, Nieuw-Schotland, Nieuw-Braunschweig, Nieuw-Jaunveld, Nova Potjuna. Maar in werkelijkheid, buiten de woorden om, zullen onze ouders verstotenen zijn. Verdreven uit hun thuisland. Bijeengedreven op een vreemde plek waar zij zich niet kunnen vestigen, nog land bewerken. En als er land is, dan uitsluitend de velden en de fabriekshallen van de heren en dames slavendrijvers in Spetsart, in het Teutoburger Woud, in het Zwarte Woud, in het Harz, in de Hunsrück, in de Eifel en in de Reuzengebergte. In de barakken en om de barakken heen ligt een ander bos dan het jouwe. Het bestaat uit borden. En elk bord is een verbod. En elk tweede verbod is versierd met een doodshoofd en het grootste verbod voor onze barakkenouders. Hun eigen taal te spreken. De huiskamer- en keukentaal, de natuurtaal. Die te zingen zal af en toe toegestaan zijn op zondagen, samen met de andere emigranten, op het zonnige plein, te midden van de gezellige emigrantenhutten. Maar dat zullen louter liederen zijn die de mensen zingen die weten dat ze nooit zullen terugkeren.
Gregor, na een zwijgen.
Maar toch ga ik de bossen in, zodat wij ooit weer thuis kunnen komen.
Wat zeg je daar? Je ouders zijn toch thuis? Juist als je voor het bos kiest.
En bovendien heb ik mijn uniform al verbrand.
En dus? In de magazijnen zijn er anderen zoveel als je maar wilt.
Weer een zwijgen. Dan laat Valentin van zich horen.
Er doen geruchten de ronde dat sommigen van ons, bijvoorbeeld zij die voor de partizanen een varken slachten of een hond brood overlaten, iets heel speciaals te wachten staat. Ze zeggen dat zij niet worden overgeplaatst. Ze blijven, zeggen ze, in het land en werken hun straf weg in camps. Deze camps schijnen uit hoofdzakelijk goed geventileerde werkplaatsen en fabriekshallen te bestaan. Dag en nacht rokende schoorstenen, zoals we die kennen uit Engelse industriegebieden. Tenminste zoals ik ze ken, vraag me niet waarvan. Volgens sommigen wordt er oorlogstuig gefabriceerd. Een geheim wapen tegen Rusland of God weet wie. Een soort Goethe- en Schiller-orgel tegen het Stalin-orgel. Maar de meesten denken dat het in de camps in eerste instantie om het realiseren van vredige doelen gaat. Dankzij zulk werk, zegt men, worden de campers op de aanstaande wereldvrede voorbereid en als bekeerlingen vrijgelaten. Alleen is uit deze louteringsinstelling nog nooit iemand teruggekeerd. Het schijnt dat er veel doden vallen door natuurlijke oorzaken. Hartfalen, hartstilstand. Juist onder de onze. Mensen met sterke bergbewonersharten. De brieven uit de camps schetsen echter een ander beeld. Frisse lucht, gezonde slaap, paradijselijke dromen. De nabije buren nabijer dan thuis. Ook het weinige dat naar buiten gesmokkeld wordt, doet eerder iets goeds vermoeden. Meestal zijn het zakdoeken. Stralend wit, geborduurd door de mensen in de camps. Onze jongens moeten er hebben leren borduren. En wat borduren ze erop, op de zakdoeken? Vrijheid, blijheid. De lachende zon, sterretjes, bloemetjes op alle vier de hoeken. Sleutelbloemen, een huis. Harten met pijlen, appels, peren, druiven. Het alziend oog. Een voetbal. En de jongens borduren zelfs woorden. Geen geheimschrift, maar een naam. Hun eigen naam. En daarnaast, als op boomstammen, misschien nog een meisjesnaam. Vaak meer dan één. Deze zakdoeken zijn fijn. Ragfijn en klein. Heel klein moeten ze zijn. En de woorden zijn naar zeggen nog verfijnder. Vaak moeilijk te lezen, omdat het garen steeds weer opraakte. En de letters over elkaar heen liggen. Hoogst waarschijnlijk werden ze in het stikdonker geborduurd. En degene die me dit heeft toevertrouwd en van nature een zwartkijker is, zegt: deze borduurders zitten vaak alleen in een dodencel. En dit borduren is hun toegestaan in de nacht voor hun terechtstelling. En als de geborduurde zakdoek dan het daglicht ziet, is dat het teken voor de familie. Onze zoon, onze broer, onze vader en voor de geliefde of geliefden mijn liefste, onze liefste. Hij leeft niet meer. Hij is vanwege zijn volksverraad opgehangen en onder de grond gestopt. En kijk, hier heb je zo'n geborduurde doek. Geborduurd doekje.
Hij wappert met iets op ooghoogte van zijn beide zussen en ook langs de kinderwagen met mij erin en strijkt er ten slotte mee langs het gezicht van zijn oudste broer.
Die bloedvlek hier heeft niets te betekenen, Gregor. De desbetreffende borduur heeft zich tijdens het borduren in zijn vinger geprikt.
Weer is intussen, of misschien langer al, zonder dat we er erg in hadden, een volgende persoon naar voren gekomen. We merken haar pas op als er een stem losbarst en we allemaal tegelijk ons hoofd omdraaien. Aan de rand van het veld, half in de schaduw, staat een vrouw in soldatenjas en leren laarzen. De overduidelijke baret met de overduidelijke vijfpuntige ster half over haar voorhoofd getrokken. Nu zwelt haar stem aan.
Laat je niet door Valentin ompraten, Gregor. Hij verdient zijn naam niet, de sterke. Nee, de slappeling, de naprater. Onze familie zal niet worden onterfd. Huis en hof blijven van ons. Ons land zal ons land zijn als nooit tevoren. De dodencel, die is voor de anderen. En niet eens een cel, een urinevlek in de bramenstekels aan de rand van het 100 meter diepe kastenvelsloch, een gat in het karreveld en met een duw de foiba in. Ik was alleen maar de kok. Ik was alleen maar bij de bevoorraders, is wat ze vlak voor het gat hebben gejammerd. En tijdens het vallen, mami.
Ze is daarbij uit de schaduw gestapt en de drie broers en zussen zeggen nu na elkaar: zus. En dan broer Valentin met Amerikaans accent.
De dienstmaagd als opperbevelhebster. De dorpsholsklos als brigadier.
Waarop zij met onverwacht zachte stem zegt:
goed opgemerkt, broer. En dat de dienstmeid heeft het voor het zeggen, is precies zoals het is. Maar noem me voortaan tot het einde van de oorlog niet meer bij mijn doopnaam. Ik heet geen Ursula meer. Ik kreeg bij het Osvobodilna Fronta een nieuwe naam.
Osvobodilna Fronta? Wat betekent dat?
Bevrijdingsfront. Versta je je eigen taal dan niet meer?
Jawel, maar alleen als zij uitdrukt wat je kan zien, horen en ruiken. Wanneer ze algemeen wordt, begrijp ik haar niet. In onze taal bestaat er toch oorspronkelijk niets algemeens, helemaal niets. En voor mij tot op de dag van vandaag nog niets.
Je zult het nut van de abstracte taal nog wel ontdekken, Gregor. Je zult leren, zonder abstracte taal mist de strijd samenhang. Zonder doctrine geen gezamenlijk doel. Zonder organisatie geen superstructuur. En zonder bevel tot doden staan we in de regen. Zonder literatuur geen basis. Wil, woud en wapens zijn niet voldoende.
Wat bedoel je met literatuur, zus? De gedichten van Franse Petchère, de romans van Ivan Tchankar, Wildgroeilingen van Petjehoff Vorange?
Onzin. Rijmpjes en romans zijn geen literatuur voor strijdende troepen. Er is een tijd om te wenen en week te worden door mooie verzen en er is een tijd om hard te worden en in het gareel te blijven door de kracht van een ruwere taal. Er is een tijd voor geheimtaal en een tijd voor begrijpelijke taal. Literatuur betekent nu pamfletten, strooibiljetten, kranten, manifesten. Zulk drukwerk is nu ons andere wapen. Zonder dat waren we maar een hopeloos zooitje in het ijskoude bergbos. Wat snakken we naar zulke literatuur? De drukpersen die de Engelse bondgenoten afwerpen zijn met de granaten en geweren deel van ons arsenaal. Zelfs wanneer bij het drukken de speciale, de belangrijkste letters ontbreken. De literatuur heeft onze troepen pas hecht gemaakt. Helaas gooien de Britten sinds kort alleen maar drukpersen naar beneden waarbij het hoofdbestanddeel ontbreekt. En van de andere bondgenoten aan de andere kant van de Karawanken valt hier in het land op het gebied van literatuur niets te verwachten, of hoogstens in het Cyrillische schrift, dat het volk hier toch niet kan lezen. Maar ook zo zullen we zegen vieren, Gregor. Smagalabova, wij twee, zo waar als in onze taal het tweevoud, de dual, bestaat. Bova, niet waar, Gregor. En zo zal ook jij jezelf nu ontnamen om een strijdnaam aan te nemen. Geen Gregor meer, geen Svinec meer, alleen nog een strijd- en schuilnaam.
Verklap me eerst de jouwe, mevrouw de commissaris.
Zij met onverwacht zachte stem. Ik heb er lang over zitten dubben. Hoe zou ik me dan omdopen? Destijds hield ik nog van sneeuw, de snijk. Dat is nu in de bergbossen wel minder. Dus toen ben ik omgedoopt tot Snežena, de sneeuwige. En dat omdopen gaf me kracht. Mijn nieuwe naam heeft me veranderd in iemand die ik heimelijk altijd al was. En nu jij.
Meteen hier?
Snežena.
Ja, op deze plek.
Ik wil geen nieuwe naam. Ik heet Gregor. Ik ben Gregor. Moet het echt een nieuwe naam zijn?
Dat moet. Anders kun je niet bij het verzet aansluiten. En dat wil je toch of niet?
Het is de enige uitweg, maar wat mij betreft, welk verzet? Wat voor verzet?
Er komt er nog maar één in aanmerking. Je toekomst ligt in het bos. Doden om niet gedood te worden. Ja, je zult moeten doden, Gregor. En het is nu voor het laatst dat de wereld jouw vredesnaam heeft gehoord. Gregor, de opgewekte, de levendige. Kies een naam met oorlog of dood.
Niet met dood.
Wat voor naam dan ook. Nu, doop jezelf om. Je zult zien dat je nieuwe naam je binnenste buiten zal keren, zoals hij mij binnenste buiten heeft gekeerd. Hij zal je helpen steviger op je voeten te staan, niet meer zo wiebelig met je eeuwige appels en peren onder je voeten. Je zult eindelijk aarden. En tegelijk zal hij je bij de kladden pakken voor een ander lot.
Ik kan het niet. Een andere naam, dat hoort niet. De bliksem zal me treffen, vanuit de hemel of waar vandaan ook.
Dan zal ik je omdoopster zijn. En houd nu eindelijk eens op de kinderwagen met hem erin te wiegen.
Heeft hij het gehoord?
Dus vanaf nu heet je Jonathan. Zoals een van je appelsoorten. En daarmee kom je in actie.
Gregor Jonathan, na een zwijgen.
Appelactivist.
En na een volgend zwijgen hoor ik Valentijn zeggen.
Geheim van het geloof. Ik was eerder voor Cox gegaan. Die stamt uit Engeland, of beter nog, voor Ontario. Die stamt uit Amerika.
Zittend op de bank, midden op de heidesteppen, kon ik mijn oren nauwelijks geloven. Snezena heeft, aansluitend op de naamsverandering, de dopeling officieel toegesproken.
Nu sta je aan de goede kant van de geschiedenis, kameraad Jonathan. We zijn in de oorlog tegen een grote web van geweld en haat. De geschiedenis zal ons aan het eind gelijk geven. De geschiedenis beslist. Ze spreekt de waarheid. De geschiedenis is de hoogste. De laatste, de onherroepelijke instantie. Wij, strijders in de bossen, in de Karawanken en op de Svinjska Planina, zijn haar voorhoede en heraut. Wij zijn een jonge strijdgroep. Velen van ons zijn haast nog kinderen. Maar na de heilige geschriften is de tijd gekomen om kinderachtigheid los te laten. Ons volk zal in de geschiedenis de rol spelen die haar toekomt. Wij zijn tot nu toe wonderwel gespaard gebleven, terwijl we toch een geslacht van rebellen waren. En nu is het aan ons de toon te zetten. Het is tijd de loop van de geschiedenis te kiezen. We schudden en wrikken om ons land opnieuw te stichten, naar het voorbeeld van onze voorvaderen, die het land hebben gezien als een optelsom van individuele ambities. Laten we met onze ogen, gefixeerd op de horizon, de tegenwind het hoofd bieden. Wij zijn de patrouilles van de vrijheid en ons volk is het volk dat God opriep een nieuw leven te beginnen. Een leven waarin we hun die ons haten de hand reiken, voor zover ze bereid zijn hun vuisten te openen.
Kijkend over mijn schouder, terwijl ik sporadisch aantekeningen maak, zie ik dat ze haar vuist heeft gebald. Beide vuisten. En dat Gregor Jonathan daarnaar staart, als aan de grond genageld. Ursula Snezena wenkt hem haar te volgen en gaat op weg. Hij volgt haar eerst, maar loopt dan toch een andere kant op. Zij, waar wil je heen? Je loopt verkeerd. Jonathan, weet ik, maar ik wil nog een omweg maken. Snezena, hopelijk geen grote. Hij zwijgt. Zij, laat je snoeischaar hier. In de bossen zijn geen fruitbomen die gesnoeid moeten worden. Jonathan,
wie weet.
Tot later, zus. En hij loopt het beeld uit, met een grote boog. De sneeuw gestopt na de roep van mijn moeder, die het wiegen van de kinderwagen heeft overgenomen. Hey, zus. En de commissaris richt daadwerkelijk een zussengezicht op haar. En nu mijn moeder.
Hoe doen jullie eigenlijk de was in het bos? Wie naait en herstelt er? Wie kookt er?
De vrouwen, de meisjes, Jelka, Andrina, Javora, Milena.
Ja, en jij?
Ik ook. En ik poets ook de schoenen van de mannen. En ik draag ook onze bevoorrading de berg op. En ik sta ook 's nachts op wacht. Zo is het bedacht. Zo zijn we ingespeeld. Tot ziens, zus. Srečno. Veel geluk.
En weg is ze. Valentin en mijn moeder zijn nu alleen met mij op een afstand.
Wat kunnen de mensen uit het buurdorp vreemden voor je worden? Om nog maar niets over de buren te zeggen. En het allervreemdste je naasten, je ouders, je broers en zussen.
Valentin op de kinderwagen wijzend. En? Moederliefde? Motherly love?
Het verschilt. Soms gelukkig, soms treurig. Diep treurig. Dan weer lijkt hij zo'n vreemde voor me dat ik hem wel met een stuk hout op zijn zuigelingenkont zou willen slaan. Ik zou hem, die uitzuiger, daar met kinderwagen en al in de brandnetels willen kieperen. Aan mij alleen heeft hij niet genoeg. Hij heeft ook een vader nodig. Ik moet hem gaan zoeken. Buiten, in het Rijk of waar ook.
En jij? Heb jij die man nodig?
Nee, niet meer.
Valentin, hoor ik het wel goed?
Je hebt me bedrogen, zus, met iemand anders. En wat voor een? Als het nou tenminste een Apache was geweest, of een Navajo, of een Arapaho-Indiaan.
Ik weet het, in het begin voelde ik me ook schuldig, maar later niet meer.
En weer het zwijgen van onze familie. Dan hoor ik mijn moeder.
Laten we nu naar huis gaan, Valentin, naar huis, naar onze ouders. Nu Benjamin niet meer bij ons is, praten we nauwelijks met elkaar. Iedereen thuis kijkt van 's ochtends tot 's avonds een andere kant op. En de nieuweling daar kan hen niet opvrolijken. Hij al helemaal niet. De moeder zegt, wat lacht hij nu zo stilletjes voor zich uit? De vader zegt, waarom glarieoogt hij zo omhoog?
Nee, ik ga niet naar huis. Want ik zal onze ouders verlofdag na verlofdag doen voelen dat ik, de onbeduidende, leef. En dat hij, hun lieveling, dood is.
Hij is daarbij gaan zingen. Iets wat helemaal niet des Jaunvelds is.
Nee, ik ga niet naar huis. Want als ik daar naar binnen ga, ben ik nog minder dan niemand. Nee, ik ga niet naar het bos. Want in het bos is het donker en mijn duistere zus ligt er op de loer. Ik ga daarom naar het buurdorp. Naar Milka, met het gele lint in het haar. En daarna naar het volgende dorp, naar Lena, met de blanke boezem. En dan naar het daarachter gelegen dorp, naar Angelica, met de muis in het stroommatras. En daarna, terug naar de oorlog van de vreemden.
Zo gaan de broers en zussen in verschillende richtingen uiteen. En bij het verdwijnen hoor ik haar of hem zeggen, hoe men toch uit elkaar gedreven wordt. En de echo. Ja, hoe men uit elkaar gedreven wordt. In plaats van dat we hier eindelijk weer God welgevallig met z'n allen bij elkaar zitten. En daarop de echo. Ja, God welgevallig bij elkaar zitten. Dat is actief zijn. Dat is politiek.